Zo, ik hoop dat het een beetje overkwam. En anders hoor ik het nu wel. Wie is de eerste die het spits afbijt? Machiel.
Als de gemeente opgenomen is in heerlijkheid.
Ja, dat klopt. Ja, ik zou het niet willen beperken tot alleen de Joden. Of de gelovigen uit Joden. Het zou kunnen. Voor het verstaan van dit gedeelte maakt het niet zoveel uit. Maar er zullen ook dan natuurlijk uit de volkeren mensen zijn die tot geloof gekomen zijn. En in principe geldt het voor iedereen die dan werkelijk een discipel van de koning is. En daarbij groot gevaar voor zijn leven loopt. Of ze nu uit Israël komen of ook uit de volken, dat maakt dan eigenlijk niet zoveel uit. Ik denk dat het een bredere betekenis heeft. Yes. Fantastisch. Dat is één van de vijf. Een van die zeven voorwaarden. En een van die zeven, dat heeft deze broeder nu verklapt, dat is dat je gerechtigheid meer moet zijn dan die van de farizeeën. En dat is een mooie term. Want dat helpt ons ook om te begrijpen dat je dit soort daden dus niet alleen maar uitwendig moet beoordelen. Dat is wat de farizeeën deed. Dit zijn mijn lijstje van goede daden, een soort padvinder, nietwaar? Dit zijn mijn goede daden die ik gedaan heb. Ja, maar dat is niet genoeg. Het gaat ook nog eens om de gezindheid die daarachter zit. En als je goede daden doet alleen maar om jezelf te kietelen in de lucht te steken, zoals deze man deed, en dat ook nog eens een keer onbeschaamd voor het aangezicht van God deed, dan moet je wel weinig zelfkennis hebben. Dus daarom zegt de Heer Jezus, jullie doen misschien dezelfde goede dingen die farizeeën doen. Maar jullie gerechtigheid moet toch van een hogere kwaliteit zijn. En dan gaat het ook om factoren als de gezindheid. De liefde tot God. Hij zegt rustig tegen die farizeeën, waar is jullie liefde van God? Jullie hebben maar geen idee van God en van liefde. Jullie hebben alleen maar liefde voor jezelf. Je kietelt alleen maar jezelf. Dat is een prachtige uitdrukking. Nou, hebt u een van de zeven verklapt? Is er nog iemand die een van de zeven wil verklappen? Ja, nee, het gaat om versen waar uitdrukkelijk staat, je moet dit of dat zijn of dit of dat doen om het koninkrijk Gods binnen te gaan. Bijvoorbeeld, ik zei wel even helpen, Michiel, je kijkt zo ontsteld. En als ik het zeg, dan zeg jij, oh ja. Als je niet wordt als een kind, kun je het koninkrijk Gods niet binnengaan. Matthäus 18. Maar volgens mij zijn het er zeven, dus ga dat maar eens lekker uitzoeken. Want het helpt je om te zien van, hey, er zijn andere soorten voorwaarden dan wij gewoonlijk aan denken. Dan komt omdat wij zo evangelisch zijn. En evangelisch is zo. Wat zegt u? Ja, maar kijk, Luther kwam uit zoveel, met excuses naar alle katholieken hier, maar hij kwam uit zoveel duisternis. Dat één grote geweldige glimp al een geweldige bevrijding kan betekenen. Maar je kunt niet veronderstellen dat zo iemand dan ook ineens alles ziet. Daar zijn weer zoveel generaties voor nodig. Volgende generaties hebben aandacht geschonken aan dingen waar hij helemaal niet aan toegekomen is. En dat is natuurlijk ook wel soms een beetje gevaarlijk, maar tegelijkertijd was dat al zo geweldig. Je wordt gerechtvaardigd niet door iets van jezelf, maar alleen maar door Gods genade. Alleen maar door je in geloof toe te vertrouwen aan Christus. Zelfs dat geloof is geen goed werk. Het is alles op grond van genade, op grond van zijn bloed. Dat is zo'n fenomenale ontdekking. Maar het is ook tegelijkertijd heel beperkt. Dat is nog zoveel meer. Ik noem een simpel voorbeeld. De reformatoren hebben zich praktisch niet bezig gehouden met de toekomende dingen. Daar kwamen ze gewoon niet aan toe. Maar in diezelfde 16e eeuw, tegen het einde daarvan, kwamen de eerste predikanten. Die zeiden, wacht eventjes, maar als we die Bijbel nu zo zijn gaan lezen, dan zien we dat er ook een toekomst voor Israël is. Nou, dat duurde bijna 100 jaar voordat ze daarachter kwamen. Dat is heel begrijpelijk. En zo kwamen een heleboel andere dingen aan de orde. Over de Heilige Geest, dat duurde zelfs tot de 20e eeuw aan toe. Heiligmaking duurde tot aan de dat kan ik niet helemaal zo zeggen. Maar er waren allerlei andere dingen die allemaal weer herontdekt moesten worden. Neem bijvoorbeeld de hele waarheid over het Koninkrijk Gods. Dat is iets van onze tijd. Dat is iets van onze tijd. En de Heilige Geest ook. Je kunt zeggen, in elke eeuw kun je zo van die dingen aanwijzen die herontdekt zijn. Daar hebben we het toen over gehad bij een vorige avond. Ik meen over de vijf wijze en dwaze maagden. Dat elke eeuw zo zijn nieuwe ontdekking. Het staat al die tijd al, maar God opent onze ogen er weer voor dat we dat gaan zien. Wie? Ferdinand heeft meestal wat, en Renate en Pita, dus ik wacht rustig af. Oh, sorry Henk, jij mag voor je vrouw dit keer. Ja? Kijk, onwetend is nooit helemaal onwetend. Hè? Die mensen doen dat met de kennis die ze hebben, je kunt beter niet zeggen, dat heb ik zelf misschien ook al zo gezegd, niet volstrekt onwetend, maar heel beperkt in wat ze weten. Maar Paulus zegt in de Romeinenbrief, in Romeinen 1, geen enkel mens heeft een excuus. Ze kunnen allemaal weten, alleen maar door naar hun eigen hart te luisteren, dat er een schepper moet zijn, God de schepper. En Romeinen 2, ze hebben ook nog eens een geweten. Dus ze weten ook nog in principe, als ze luisteren naar hun eigen geweten, hoe die schepper zou willen dat ze zouden leven. En je kunt ook nog aan toevoegen, sinds de zondvloed die alle volkeren geraakt heeft, kunnen ze ook nog weten dat die God zich ook werkelijk om bekommert wat wij doen. En dat er straf kan komen als je niet goed doet. Dus het is al minimaal, maar er is een zekere kennis waar mensen mee aan het werk gaan. Ze hebben besef van God en besef van het feit dat God niet onverschillig staat tegenover wat wij doen en laten. Maar je kunt ook zeggen, zelfs al zouden ze daar maar nog heel gering besef van hebben, het is een innerlijke drive. En dat is de Heilige Geest in hen. Het is een innerlijke drive om te midden van zoveel. Neem maar Abraham bijvoorbeeld. Abraham is het voorbeeld. In een wereld vol heidenen. Waarvan Jozua later zegt, Jozua 24, onze vader hebben daar de afgoden gediend aan de Eufraat. Abraham, ik zou al eens een studie van die man nog weer willen verdiepen. Dat daar in een vooral als je bedenkt dat de helft van de mensheid zich op een of andere manier naar Abraham noemt. Hè? Joden, christenen en moslims. Deze man in het midden van een heidense wereld. Ik weet niet, de God der heerlijkheid is aan hem verschenen toen hij nog in Mesopotamië was. Ik weet niet of het licht al eerder opgegaan is. Maar de Joodse legenden vertellen daar heel wat over, maar je weet nooit hoe ver je dat kan vertrouwen. Maar hier was een man die op een gegeven moment tot het inzicht kwam. Jongens, dit is het allemaal niet. Al die afgoden, doe weg. Er moet boven al die knoeierij, godsdienstige knoeierij, ergens die ene God zijn. Misschien wel een van de allergrootste ontdekkingen die de mensheid ooit gedaan heeft. Te midden van de afgoderij. Eén man. God zegt in Jesaja 51, ik riep hem als éénling. Zijn vrouw en Lot even weggedacht, want die waren af en toe ook een blok aan het been. Voor deze roeping van deze ene man. Deze ene man. Fenomenaal. Amen, brother. Dat is waar. Ja, dat is ook zo. Er is altijd een grote, interessante, boeiende, moeilijke, lastige spanning tussen Gods verkiezende genade en de verantwoordelijkheid van de mens. Er zijn twee manieren van die spanning af te komen. En dat is de evangelische manier. Dat is die verkiezing een beetje onder de tafel te werken. Zoals ik het zelf ook als kind af aan leerde, dat moet ik eerlijk zeggen. Verkiezing is dat God van tevoren wist wie in hem zouden gaan geloven. Nou, dat is natuurlijk helemaal geen verkiezing. Dat is alleen maar voorkennis. Verkiezing is kiezing. Dus je kunt die verkiezing onder de tafel werken. En dat is natuurlijk wat heel vaak gebeurt bij vooral bij evangelisten. Die moeten altijd hameren op de verantwoordelijkheid van de mens. Jij moet je overgeven. Jij moet gaan geloven. Jij moet Christus aannemen. En het omgekeerde is het andere uiterste, waarbij alle nadruk komt te liggen op de verkiezing en van de verantwoordelijkheid niks overblijft. De mens is een stok en een blok, zoals de Duitse leerregels zeggen, en hij kan van zichzelf niks, hij wil niks, hij kan niks, hij durft niks, hij mag niks. En dus alles komt van Gods verkiezende en roepende en trekkende genade afhankelijk. En het is heel goedkoop om te zeggen de waarheid ligt in het midden, maar in dit geval is het nou eens wel zo. Het is allebei. Het is ook niet 50-50... Dit is hogere wiskunde. Het is 100% zoals mijn vader dat al zei toen ik een jochje was. Er staat een poort waarboven staat geschreven, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn. Allen, zonder uitzondering. En als je door die poort naar binnen gaat, maar dat moet jij wel doen. Jij zal je voeten voor elkaar moeten zetten. Als je naar binnen gaat, dan staat er aan de binnenkant van die poort geschreven, uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. We handhaven 100% de uitverkiezing van God. Wat denk je van al die mensen in de heidenwereld? Waarom zijn er die het vatten dat er iets is, net als al die kleine abedammetjes, die hier als de schapen aan de rechterkant staan. Alle mensen die gevat hebben, dus meer dan al dat heidendom en al die zelfzucht en al alles maar schraaien en naar jezelf toe halen. Er is meer dan dat. Hoe is er zo'n Abraham geweest? Hoe kon het zijn dat er zo'n Abraham kwam? Omdat God hem riep. En die schapen zijn stuk voor stuk door God geroepen. Alleen dat is niet het accent dat hier gelegd wordt. Want als je dat eenzijdig doet, dan zeg je, ik kan ook niks aan doen. Ja, ik ben blijkbaar niet door God geroepen. Pech. Maar ik vind niet eerlijk dat ik dan naar het eeuwige vuur moet. Want God heeft mij nooit geroepen, begrijp je? Dan ga je met zo'n gedeelte op de verkeerde manier aan de haal. Want hier wordt alles gezien vanuit het standpunt van verantwoordelijkheid. De Heer Jezus zegt, fantastisch, jullie hebben dat zo gedaan, daarom mogen jullie mijn koninkrijk binnengaan. Terwijl wij weten door het geheel van de schrift, ja, maar dat was ook genade dat die mensen dat hebben mogen doen. Dat was ook het werk van Gods geest. Daarom zei ik ook, het gaat niet buiten de geest om. Maar je moet die twee gedeelten nooit door de war gooien. Je moet ze ook nooit tegen elkaar wegstrepen. Je moet ze allebei laten staan. Het is 100% onze verantwoordelijkheid. Ik geloof dat in dezelfde Dordtse leerregels het in feite ook zo zeggen. Die hebben de moed gehad om met die spanning te leven. Want het is eigenlijk een fenomenaal document. Evangelische mensen kennen dat niet, dat is heel jammer. Maar het is eigenlijk een fenomenaal document. Als je het met een beetje welwillendheid leest. Omdat daar eigenlijk staat, als je verloren gaat, is dat 100% je eigen schuld. Niemand mag zeggen, jammer, God heeft mij verworpen. Maar als je behouden wordt, is het 100% God die daarvoor de eer ontvangt. Daar zit natuurlijk een spanning in. Maar dat wisten die mensen ook. Maar ze waren bereid met die spanning te leven. En ik ook. Dus ik ben reformatorischer dan sommigen denken. Dat meen ik trouwens ook serieus. Goed. Spannend. Paul. Ja. Nee. Je ziet één simpele, maar uiterst belangrijke factor over het hoofd. Wat is dat? Wat ziet hij over het hoofd? Ja, ik ben schoolmeester van beroep, dat kan ik ook niet helpen. In de klas zou je zeggen, jongens, help eens even, wat ziet hij over het hoofd? Je ziet over het hoofd dat in de 1000 jaren die mensen gigantisch veel kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en bedachterkleinkinderen krijgen. Dat zijn allemaal mensen die van het begin van het vrederijk alleen maar weten van horen zeggen. Die het zelf nooit veroverd hebben. Die schapen, die horen uiteindelijk bij de getrouwen die aan het einde van het vrederijk, daar zijn in de heilige stad in Openbaring 20. Maar het zijn ook maar relatief weinig die het koninkrijk binnengaan, daar ben ik zeker van. Maar ze zullen zich vermenigvuldigen. Het zal op den duur, dat zal er weer een grote massa zijn, zoals het in alle tijdperken van de heilsgeschiedenis is geweest, die niets anders dan meelopers zijn. En die dan ontmaskerd worden, zo gauw de duivel tevoorschijn komt, om ze weer opnieuw tot afvalligheid aan te zetten. En dat zal natuurlijk op zichzelf ook een belangrijk punt zijn. Want dat zal bewijzen dat zelfs 1000 jaar vrede en gerechtigheid niet in staat zijn het hart van de mens te verbeteren. Dat kan alleen door het werk van Gods geest aan het hart van de mens. Dat kan alleen door verkiezingen wedergeboorte. Dus je vraag was begrijpelijk. Maar je moet wel bij bedenken dat dat aantal zich gigantisch zal uitbreiden. Dat zien we ook in de verschillende profetieën over het vrederijk. Dat die mensen kinderen en kleinkinderen zullen krijgen. Er staat zo mooi in de psalmen meermalen. Als het gaat over het vrederijk. Er zal van de Heere verteld worden aan het geslacht dat geboren zal worden. In psalm 22 bijvoorbeeld. Next one please. Pauline. Ja, misschien wel. Dat kent mij een beetje. Maar dat zou best kunnen, ja. De vraag is, op grond van 1 Korinthe 6 weet je niet dat wij de heiligen de wereld zullen oordelen. Dat wij hierbij betrokken zijn. Ik zal iets vertellen wat ik in mijn jeugd geleerd heb. Het meeste leer je allemaal in je jeugd. Ik ben zo blij dat ik niet met mijn 20ste tot bekering ben gekomen. Want dan had ik de beste jaren om iets te leren had ik al gepasseerd. Maar ik herinner mij in een preek dat iemand zei, als je wil weten waar is de gemeente in de profetieën, de nieuwtestamentische gemeente, die vind je niet in de oudtestamentische profetieën. En hij zei, jawel, dan kijk je overal waar Christus is. Waar hij genoemd wordt, daar is de gemeente ook. Want hij is het hoofd, wij zijn het lichaam, hij is de bruidegom, wij zijn de bruid. Hij deelt alles met ons. Dus waar je Christus ziet, daar zie je ons. Als de Zoon des mensen hier op de troon van de heerlijkheid zit, is de gemeente naast hem als zijn bruid. Het is de ware Adam en de ware Eva naast elkaar. Dat staat er niet bij, dat hoeft er ook helemaal niet bij te staan. Het is een grondprincipe. Alles wat Christus zal delen, vanaf dat wij in de hemel bij hem zijn, daar zullen wij ook in delen. Dus we zullen delen in het oordeel. We zullen delen in de regering over de wereld. En al die dingen. Zonder dat dat altijd uitdrukkelijk gezegd hoeft te worden. Soms wordt het gezegd, maar we zijn er altijd bij betrokken. En het helpt ons ook om te zien, wij zijn helemaal niet bij die schapen. Terwijl de andere kant is, maar het principe van wat we hier vinden, dat geldt natuurlijk voor ons praktische leven net zo goed. Dat spreekt vanzelf, dat moet goed duidelijk zijn. Ja, dat was een goede, terechte vraag. Who next? Bart.
Over die datering zet ik toch nog even. Want ik denk dat dit verhaal na de grote verdrukking.
Ja, dat denk ik. Want die grote verdrukking staat al in hoofdstuk 24. Er zit een redelijke ordening in. Ja, verder. Ja, dat heb ik. Dat zal ik nog niet zeggen tegen Michiel, maar jij dwingt mij daartoe. Het probleem is natuurlijk dat alle christenen op aarde verdeeld zijn in pre-tribulationisten, mid-tribulationisten en post-tribulationisten. Dat weet je niet van jezelf, maar je hoort bij een van die drie. Het is net als bij die boer, bij Molière, die ontdekte dat hij proza sprak de hele dag. Vond hij zo bijzonder. Had hij nog nooit bij stilgestaan. Nou, zo is het bij jullie ook. Jullie zijn pre-trip, mid-trip of post-trip. Pre-trip, dat betekent dat je gelooft dat de gemeente wordt opgenomen voor de grote verdrukking. Mid-trip, dan geloof je dat het halverwege gebeurt, 3,5 jaar voor het einde. En post-trip, dan gebeurt, en dat zijn natuurlijk verre weg de meeste christenen. Want alle katholieken en protestanten in de gevestigde kerken, bijna allemaal, die zijn zonder dat ze het weten post-trip. Dat is een hele openbaring. Jullie zijn post-trip. Gisteravond kreeg ik diezelfde vraag in Sneek. En er zaten een aantal christelijk gereformeerde mensen op de eerste rij. Ik zei, nou, ik zal je iets vertellen over jullie. Dat wisten jullie nog niet. Jullie zijn post-trip. Nou, dat was voor die mensen een openbaring. Maar ik zal je vertellen, Bart. Voor de uitleg van dit gedeelte maakt het helemaal niet uit. En dat is op de meeste plekken zo. Want gisteravond er kwam het door. Het ging over Philadelphia. En dan heb je dat beroemde vers in hoofdstuk Openbaring 3, vers 10. Daarom zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking die komen zal. Maar betekent dat nou dat wij helemaal niet in die uren komen, omdat we voor die tijd opgenomen worden? Of betekent dat, zoals alle moderne vertalingen dat hebben, dat wij er veilig doorheen geleid worden? Nou, daar kun je over mening verschillen. Maar voor het verstaan van die brief van Philadelphia maakt dat verder niet veel uit. En dat is hier ook zo. Het punt is, op dit moment zijn wij in de hemel. Wanneer? Daar kun je over twisten. In mijn boek De Toekomst van God staat één hoofdstuk over deze problematiek, zonder dat ik aan het eind zeg, dat is het nou. Ook omdat ik het gedeeltelijk zelf niet meer zo goed weet. En dan vind ik het handiger om alle drie de standpunten naast elkaar te stellen en alle argumenten erbij, kunnen de mensen zelf kiezen. Dus Bart, dat mag je nou helemaal zelf kiezen. Dat is het leuke van protestanten, dat is de vrijheid van exegese. Wij mogen dat zelf weten. Er zijn heel veel dingen die mag je niet zelf weten, Bart. Als het gaat over de fundamentele zaken, kun je niet eigenwijs zeggen, ja, maar ik dacht het zo of zo, maar dit hoort er niet bij. Dus over de zaken in de apostolische geloofsbelijdenis, daar dulden wij geen meningsverschil. Maar dit hoort er niet bij. Je kunt best anders over denken. Goed. Wie nog meer? Zie je wel, Ferdinand, ik zat toch al op je te wachten. Oh ja, hij heeft het helemaal niet over gehad, joh.
Precies, daar heb je eigenlijk nog niks over gezegd. Maar ten tweede is het opvallend dat mij vanavond voor het eerst opvalt dat dit mogelijk is de eerste groep is die daar dus op dat moment in terecht gaat komen. Want ik had aanvankelijk in mijn hoofd zitten dat dat allemaal pas later gaat plaatsvinden. Maar ik was erg benieuwd hoe je daar naar kijkt.
Naar dat vuur?
Ja, dat ten eerste.
Maar dan als.
Daarvan, zeg maar.
Ja, maar de tweede snap ik dan niet zo goed als vraag. We hadden het eerst even over het vuur hebben, anders vergeten we dat weer. Het is natuurlijk heel frappant. De hel is niet voor mensen bereid. Kijk, zijn heel vaak, pas geleden kreeg ik ook weer een mailtje. Ik krijg elke dag een heleboel van dat soort mailtjes. En dat geeft niet, want dat vind ik ook leuk en daar ben ik voor bedoeld. Dat is mijn taak. Er was ook iemand die zei, hoe denkt u over Spreuken 16 vers 4? Nou, als ik dat lees, dan weet ik onmiddellijk uit welke hoek de wind waait. Want dit is een van de standaardteksten voor het idee dat er een eeuwig besluit van verwerping bestaat. Ik merk in de reformatorische kring dat die gedachte gelukkig steeds verder afneemt. Want het is nergens op gebaseerd dat God van eeuwigheid besloten zou hebben wie er verloren gaat. Dat is al heel belangrijk dat we die ontwikkeling zien. Maar een van de teksten, er worden Spreuken 16 vers 4, waar staat dat God de goddeloze bestemd heeft voor de dag van het oordeel, voor het oordeel. Maar er staat natuurlijk helemaal niet bij dat dat van eeuwigheid af is van voor de grondlegging der wereld. Natuurlijk zijn goddelozen bestemd voor het oordeel. Waar zijn ze anders voor bestemd? Dat is waar ze onherroepelijk terechtkomen. Maar dat wil niet zeggen, en moet je nagaan hoe mensen dat allemaal uit die ene tekst willen halen. Dat wil niet zeggen dat mensen, voordat ze goddeloos waren, voordat ze zelfs geboren waren, van eeuwigheid af al bestemd waren voor de hel. En dat ze daarom goddeloos zijn. Nee, ze gaan naar de hel omdat ze goddeloos zijn. Ze zijn niet goddeloos omdat ze bijvoorbeeld al bestemd zijn voor de hel. Nou, dat mocht ik dan gelukkig proberen uit te leggen. En waarom heeft dat daarmee te maken? Als dat zo was namelijk, dan kon je net zo zeggen, de hel is van eeuwigheid af bestemd voor de verworpenen. Maar dat is niet zo. De hel is bestemd, het eeuwige vuur, dat staat ook niet van eeuwigheid af. Vanaf dat de duivel gevallen is met zijn engelen, heeft God een plaats bereid waar die duivel ook uiteindelijk zal terechtkomen. En dat noemen we de hel, dat noemen we de Gehenna, dat noemen we het eeuwige vuur, dat noemen we de poel des vuurs, of de poel die van vuur en zwavel brandt, maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Dat daar dus ook mensen terechtkomen, dat is niet omdat die mensen van eeuwigheid ook daarvoor bestemd waren. Dat was nooit Gods plan. Maar omdat die mensen zelf zich ten verderve hebben toebereid. Daarom komen zij ook op een plaats die niet oorspronkelijk van huis uit voor hen bedoeld was. Het is heel frappant om te zien in Romeinen 9 hoe daar sprake is van vaten die God tot heerlijkheid heeft voorbereid. Dat is een eeuwig besluit van verkiezing. Maar als er vervolgens staat over vaten die ten verderve zijn toebereid, staat er niet bij dat God dat gedaan heeft. Wie heeft het dan wel gedaan? Dat hebben ze zelf gedaan. Maar nou je tweede vraag. Dan ga je hem helderder formuleren. En zodat ik het ook kan horen. Ja, het is een dubbel probleem, mag je wel zeggen.
In het laatste oordeel, waar onder andere de dood zeg maar geoordeeld wordt, ja. Daar had ik altijd in mijn hoofd dat dat het moment was dat die hel zeg maar gevuld wordt. Maar hier lijkt het alsof deze mensen zeg maar.
Ah. Maar daarom zei ik straks, maar ik zei het in een, ik wou bijna zeggen in een vloek en een zucht, maar dat zei ik niet. Ik zei het in een bijzin, heel kort, dus dat het langs je heen gegaan is, dat is zeer menselijk begrijpelijk. Ik stel me eigenlijk zo voor dat die mensen hier niet onmiddellijk in de hel terechtkomen, maar dat ze gedood worden daar voor de rechterstoel en dat zij 1000 jaren in de Hades zijn. En dan aan het einde van die 1000 jaar met al die andere goddelozen opstaan. Maar dat staat er niet bij. Maar dat lijkt mij de meest voor de hand liggende voorstelling. Daarom zei ik ook toen de herziende Statenvertaling zou uitkomen. Ik mocht die van tevoren doorlezen, trouwens dat mocht iedereen. En ik heb hele vellen volgeschreven met aanmerkingen die het had. Waarvan de helft is gehonoreerd en de andere helft niet. En de helft die niet gehonoreerd werd, dat was vooral van ja, dat kunnen we niet maken. Niet omdat ze het niet mee eens waren, want dat kunnen we niet maken. Dat kan ik ook wel begrijpen. En een van die dingen was, ik zeg, Hades is Hades. Dat is het dodenrijk. Gehenna is hel. Waarom vertalen jullie dat allemaal met hel? Dat maakt het voor de mensen hels moeilijk om dat allemaal uit elkaar te houden. Want we worden eerst met onze ziel, de goddelozen worden met hun ziel in de hel geworpen. En dan komen ze aan het eind uit, krijgen ze een lichaam en dan worden ze in de hel geworpen. Sterker nog, aan het eind staat dat de Hades in de Gehenna wordt geworpen. Dus dan moeten ze vertalen dat de hel in de hel geworpen wordt. Dan kunnen ze dan zien dat ze op de verkeerde weg zijn. Moet je maar kijken, dan wordt het rijk van de dood wordt dan ineens. Dan wordt het ineens wel het rijk van de dood. Ik zeg, waarom vertalen jullie dan niet altijd het rijk van de dood? Ja, nou ja. Slappe antwoorden. Het was een compromis en dat begrijp ik ook. Dus verder. Maar het is ontzettend onhandig. Dat helpt niet om te begrijpen wat dat. Daarom zeggen we helemaal. De hel is momenteel leeg. De poel des vuurs is leeg. Hier gaat het over de hel, over het eeuwige vuur. Maar momenteel, ik zeg het even ter extra informatie. Die mensen, die ongoddeloos zitten allemaal in het huis van bewaring. Te wachten op het vonnis. En dat is niet leuk in het huis van bewaring hoor, daar gaat het niet om. Het is een plaats der pijniging, zegt Lucas 16. Maar het is nog niet de poel die van vuur en zwavel brandt. Daar zullen ze. Het is zoals de Heer Jezus zegt in Matthäus 10 vers 28. Vrees niet voor hen die alleen het lichaam kunnen doden, maar vrees voor hem die en lichaam en ziel kan verderven in de hel. Mensen die straks in de hel geworpen worden, worden daar met ziel, geest en lichaam ingeworpen. Dat is het nieuwe lichaam dat ze ontvangen in de opstand. En nu zijn de goddelozen in de Hades. En de gelovigen zijn in het paradijs met Christus. Wauw, we hebben heel wat werk verzet vanavond zeg. Als het je een beetje duizelt, nou dan kun je gewoon even de cd bestellen. Sommige mensen zeggen, toen ik het 3 keer afgespeeld had, toen snapte ik het. Wauw, wat geweldig. Dat we dan nu zulke mogelijkheden hebben. Hans, bedankt dat je al die keren weer geweest bent. Oké. Goed, in elk geval toch bedankt. Lieve mensen, we gaan afsluiten met gebed. En daarna heeft Paul ongetwijfeld nog allerlei belangwekkende zaken met ons te delen. En we gaan ongetwijfeld ook nog een slotlied zingen. Laten we het danken. Heere God, het mag ons misschien duizelen als we al deze dingen overdenken. En we willen graag goed begrijpen wat uw woord zegt. Maar het zou al geweldig zijn als we allemaal in elk geval dit ene zouden oppikken. Dat we hier niet op aarde zijn om onszelf te dienen, maar u en de medemens. Ook al is dat een beetje toepassing en niet zozeer uitleg, het is wel een ongelooflijk belangrijke toepassing. En u geeft elk van ons zoveel mogelijkheden en middelen om anderen te dienen met datgene wat u aan ons hebt toevertrouwd. En sommigen van ons mogen letterlijke armen en naakten en gevangenen en hongerigen dienen. En anderen mogen dat in de geestelijke zin van het woord doen. Help ons, Heer, dat we niet alleen maar vroom praten over het geloof, maar dat ons geloof vruchten mag voortbrengen. Vruchten der bekering waardig, zoals Johannes de Doper het noemt. Anders is ons geloof een dood geloof. Help ons dat er vruchten mogen tevoorschijn komen, die van belang zijn voor de eeuwigheid. Waar u straks op terug zult komen. Die u ons zult aanrekenen, als ook wij bij een andere zitting voor die rechterstoel zullen staan. Maar we zullen ongetwijfeld, Heer, dan tegen u zeggen, Heer, het was allemaal genade. Er was niets van ons bij. Het was allemaal in en door u. Het was door uw geest. En toch zult u het ons aanrekenen. En zult u tegen ons zeggen, goed gedaan, trouwe slaaf. Ga binnen in de vreugde van je Heer. Dank u wel, Heer, dat we deze hoofdstukken met elkaar mochten overdenken in dit seizoen. Help ons om deze dingen te verstaan, maar ook ze om te zetten in de praktijk. We loven en prijzen u voor alles wat we mochten ontvangen. We velen ons bij u aan in alle dingen, tot eer en grootmaking van uw naam. Amen.